Reviews en referenties van blije klanten. Wat mag wel en wat mag niet? Wat is de commerciële meerwaarde? En hoe herken je of voorkom je nep-reviews? Daarover spreek ik in deze aflevering van de Klantenpodcast met Charlotte Meindersma. Zij is ondernemer en jurist met als expertise marketing en mediarecht en privacy. En op social media ben je haar misschien al wel eens tegengekomen met alle praktische tips die ze geeft. Mijn naam is Danielle de Jonge en wij gaan het dus hebben over de reviews en referenties van klanten, Charlotte. Leuk dat je hier weer bent.
Ja, dankjewel dat je weer mag zijn.
Ja, we hebben recent natuurlijk een podcast gemaakt over verleiden en misleiden. Dus dat was wat weer een andere thema. En we gaan het nu hebben over die referenties, over die sterrenreviews. Nou, allerlei varianten zijn daarin. En ik was ook meteen getriggerd door het thema, omdat ik dacht, maar dat is heel belangrijk, want daar kun je zoveel mee op een goede manier.
Ja.
Maar er zitten natuurlijk ook wat haken en ogen en alles aan wat goed of minder goed uitpakt. Als ik de eerste vraag bij jou neer mag leggen, overal gezien reviews en referenties, vind jij dat elk bedrijf ze zou moeten hebben?
Dat is natuurlijk de keuze aan zo'n bedrijf, maar ik denk wel dat het heel verstandig is om ze wel te hebben. Okay. We weten natuurlijk, dat weet jij misschien ook wel beter dan ik, maar dat het onderzoek gewoon blijkt dat mensen nou eenmaal graag vertrouwen op meningen van anderen.
Ja.
En op ervaringen van anderen. Ja. Als je dat kunt laten zien met zo'n review of zo'n referentie, verkoop je eigenlijk veel makkelijker. Hè? Dan hoef je al niet eens meer zelf te zeggen, mijn product of mijn dienst is zo goed. Dan doet in feite iemand anders dat voor
veel
je.
Veel geloofwaardiger.
Het is veel geloofwaardiger.
Absoluut.
Ja, als het een echte recensie is. En het lullig is dan dat de nep-recensies ook geloofwaardig zijn.
Ja, precies. Daar wil ik het zo nog wel eens even met je over hebben.
Laat ik het zo zeggen. Vanuit marketingperspectief zou ik zeker zeggen dat je ze moet hebben.
Ja, daar ben ik het natuurlijk ook helemaal mee eens. Vanuit de kijk van klantgerichtheid en commercie. En ik las laatst ook ergens dat op website de pagina met referenties of reviews, dat is vaak een van de meest bekeken pagina's van een aantal websites, van gemiddeld een website. Dus mensen zijn heel nieuwsgierig naar wat vindt een ander. En wat jij net ook noemt, het vertrouwen hebben van, oh, maar als Piet dat heeft gekocht, dan durf ik ook wel. Hè? Het is natuurlijk ook een beetje de mond-tot-mond reclame. Als iemand jou tipt over een bedrijf waar je zaken mee moet doen, dan is dat alweer geloofwaardiger dan dat je via Google gaat zoeken en uitkomt en denkt, het zou wel wat kunnen zijn. Dus die referenties zijn belangrijk.
Het werkt denk ik ook goed voor de herkenning. Hè? Dat mensen denken, het is eenzelfde soort persoon, zelfde soort ondernemer. Die was hier tevreden. Nou, dan kunnen wij daar ook wel terecht.
Ja, precies.
Ik krijg ook vragen van bedrijven of van de overheid. Ik zie op je website dat je niet op de overheid richt. Kunnen wij wel bij je terecht? Nou, als ik referenties van overheidsorganisaties zou hebben, dan zouden ze die vraag al niet meer stellen.
Nee, precies. Dus je laat ook zien wat voor soort klanten jij bedient en waar je mee samenwerkt. Wat wel interessant is, want jouw kennis zit natuurlijk ook op het juridische vlak.
Ja.
Zijn er bepaalde tips te geven over wat mag nou wel, maar wat mag je niet doen met een recensie?
Ja. Nou, in de basis mag je natuurlijk gewoon niet misleiden. Dus je recensies moeten eigenlijk altijd eerlijk zijn. Daar is de wet nu al duidelijk over, maar dat gaat toch niet altijd goed. Dus verwacht het ongeveer mei 2022. Dan komt er een wetswijziging aan met iets specifiekere regels over wanneer het dan dus eerlijk genoeg is. Zou je eigenlijk kunnen zeggen. De regels die we nu al hebben is, als je mensen betaalt of korting geeft voor zo'n recensie of ook voor een referentie of voor een beoordeling van jou als bedrijf, je product of je dienst, dan mag dat. Maar je moet het er wel bij vermelden.
Dus op de website. Ergens, dus staat dan ergens op de pagina referenties, deze persoon hebben gekregen.
Nou, ja, precies. Ja, het kan zijn dat ze korting hebben gekregen of we hebben ze voor deze recensies betaald. Of zoiets dergelijks. Dus dat mag wel. Maar dan moet je dit erbij vermelden, zodat mensen wat meer jezelf kunnen beoordelen wat de waarde dan eigenlijk nog is van zo'n review, van zo'n recensie, van een referentie.
Ja, want als ik iets krijg voor een referentie, dan moet ik voor mijn gevoel dus ook iets positiefs schrijven. Hè? Dat is dan die wet van die wederkerigheid.
Daar komt dat dus door. Ja. Dan moet je het er dus bij vermelden.
Ja.
En dat is een beetje wat we eigenlijk ook al uit de reclameregels kennen van bijvoorbeeld influencers en zo. Hè? Maar als je iets krijgt en je vertelt daar wat over, dan moet je dat dus ook vermelden. Dus van, het product was gratis, of ik werd ervoor betaald.
Samenwerking.
Ondanks dat influencers vaak zeggen, nee, maar ik ben heus wel eerlijk en ik neem het niet aan als ik het niet tof zou vinden. Onbewust kun je nou eenmaal ook beïnvloed worden door het feit dat je niet Ja. En je eigen keiharde euro's ervoor uit hebt hoeven geven. Of er minder voor hebt uit hoeven geven.
Ja, ja precies. Ik vraag me ook af, zou jij dat doen? Stel jij koopt iets of je doet een dienstverlening. En iemand zegt, hier heb je 100 euro. Wil je dan voor mij een positieve review schrijven? Doe jij dat?
Als ze daar expliciet bij vragen of ik een positieve review kan schrijven, doe ik het waarschijnlijk niet.
Nee.
Als ze zeggen, hier heb je 100 euro, wil je dan een review schrijven? Dan kan ik me wel voorstellen dat ik zeg, oh ja, oké, nou dan neem ik die moeite nog wel even.
Ja, maar dan is hij wel eerlijk uiteraard en kan zomaar niet aardig zijn. Maar dan willen ze het misschien niet.
Ik denk wel dat ik mezelf tegen laat houden. Dat het wel kan zijn dat ze me die 100 euro bieden. Maar dat ik dan toch zeg, nou laat maar zitten. Ik hoef die 100 euro niet, want ik ga niet iets positiefs schrijven. Dus dat ik me inderdaad wel genoodzaakt voel, zeg maar, om daarvoor te kiezen om dan of iets positiefs te schrijven of niks te schrijven.
Ja, ik zou het ook niet zo snel doen. Nee, denk ik. Ik heb dat ook niet. Nee, dat voelt op een of andere manier dan niet goed. Ik geef graag gewoon mijn echte mening.
Ja,
en
precies.
Als ik heel blij ben met een leverancier, wat voor leverancier dan ook, dan
laat ik hem toch wel
laat
achter.
Ik dat toch wel weten.
Ja,
ja precies. Ja, ik schrijf ook veel recensies voor managementboek.nl.
Oh, echt?
Ja, ja oh. Dat is ook een lastige, want je leest zo'n boek, maar als het echt niet goed is, ja, dan ga ik er ook niks aardigs over schrijven, omdat ik dan dat boek toevallig van iemand heb gekregen.
Ja,
dus dat
echt.
Ja, dus dat,
dat
moet je weten.
Ik doe dat dan voor Frank Watching ook wel.
Oh ja.
En zo had ik laatst ook wel een boek. Ik zeg, ik vind het eigenlijk een vreselijk boek en ik kom er niet doorheen. En, maar daar is een recensie dan eigenlijk nooit echt een recensie over het boek. Maar zeggen ze, nou, we willen graag dat je tips uit dat boek deelt.
Oh ja, een soort samenvatting van de. Ja,
ja zo zou je dat kunnen zien. Dus toen heb ik wel nog mijn best gedaan om er wat dingen waarvan ik wel dacht, nou oké, dit is inderdaad wel een andere invalshoek, dit is nog wel interessant. Heb ik dat eruit gehaald. Maar ik heb er dus wel bij geschreven. Nou goh, daar staat ook wel heel veel in wat je eigenlijk allemaal al weet.
Ja.
En
dat is ook eerlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Wat ik altijd bij referenties ook heel belangrijk vind, of bij de reviews waar je dan de toelichting op kunt geven. En dat is ook wat ik mijn klanten altijd aanraad. Van, nou, vraag nou ook naar wat heeft het iemand opgeleverd om met jouw zaken te doen. Dus dat je niet verzandt in een, nou, dit is een hartstikke leuk product en ik ben er blij mee. Of dit kantoor heeft mij fantastisch advies gegeven en hè, ze zijn heel aardig. Ik rechercheer het maar een beetje. Ja. Wat heel leuk is en dat mag er ook zeker in staan.
Ja.
Maar ook, wat heeft het je nu gebracht? Heb je er tijd mee bespaard? Heb je er omzet mee gegeven? Nee, wat dan ook. Hè?
Ja,
wat
concreet maken.
Ja, precies. Ja. En dan zie je, tenminste vind ik, op het moment dat ik dan ook nog lees wat heeft het een ander opgeleverd, vind ik een referentie veel krachtiger dan alleen maar, nou, Charlotte is hartstikke leuk en zoiets dergelijks. Ja. Denk ik, nou, fijn dat ze leuk is, dat is mooi meegenomen. Hoe zie jij dat met referenties? Wanneer heeft een referentie voor jou waarde?
Nou, ik vind dat heel belangrijk dat ze inderdaad voldoende genuanceerd zijn. En dat kan hem echt wel zitten in dat concreet maken, waardoor het al genuanceerder wordt.
Ja.
Dus ook wat meer begrijp van waar komt nou die waardering vandaan.
Ja.
Dus ik ben bijvoorbeeld, als ik een referentie krijg, of een recensie krijg waarbij mensen zeggen, nou, Charlotte was heel eerlijk.
Mm-hmm.
En ik kreeg eigenlijk niet te horen wat ik wilde horen. Maar ze heeft me juist wel geholpen met, nou ja, wat er dan wel kan.
Hoe dan?
En via welke omweg misschien toch nog wel een beetje kunnen bereiken wat we willen bereiken. Daar ben ik dan eigenlijk het meest blij mee. Want dat is ook wat je precies bij me krijgt.
Ja.
Ik ga niet tegen je zeggen dat iets kan als het niet kan. Dus ja, soms zal ik niet de leuke boodschap brengen. Maar het gaat erom dat ik je uiteindelijk een oplossing bied.
Ja.
Nou, dat is wat ik ergens anders zelf eigenlijk ook wel wil lezen. Nou, het kan best wel zijn dat iemand niet alleen maar juichend naast me staat om te vertellen hoe goed ik iets wel niet doe. Nee, het gaat erom dat ik een bepaald doel bereik.
Nou,
het was misschien best even moeilijk.
Ja.
Maar we zijn er wel gekomen. En ik werd zo goed geholpen dat het dus gelukt is.
Ja, precies. En dan zit je dus ook erin dat op het moment dat je eerlijk bent en dus weet wat heeft iemand eraan gehad, dan maak jij de overweging. En het hoeft ook niet allemaal walhalla en slingers en ballonnen en zo. Hè? Dat is ook niet altijd geloofwaardig.
Nee, precies. Ja. Dus het, juist op het moment dat iemand concreet is, en daar mag dus ook best in zo'n recensie een klein ergens een negatief puntje zitten, of van nou, er was misschien wel een drempel.
Ja.
Maar juist als je kunt zeggen, ja, we hebben die drempel
echt geholpen,
overwonnen, we zijn daar overheen gekomen.
Ja.
Voor mij versterkt dat dan juist alleen maar ook dat ik denk, oh, oké, als het misgaat, dan weet ik dus ook, het gaat ook weer opgelost worden.
Ja.
En, ja. en dat geeft mij extra vertrouwen.
Ja, precies. Oké, dus van belang is vooral geloofwaardigheid en wat heb je eraan gehad. Nou kun je referenties op een website zetten of reviews en de sterren. Nou, we kennen ze allemaal wel. Ik vind het ook altijd fijn om op een andere manier nog die referenties onder de aandacht te brengen. Wat je veel ziet is bijvoorbeeld een referentie die op social media wordt gedeeld. Of een quote uit een referentie. Wat vind je daarvan? Is dat oké of is dat kijk mij eens?
Dat hangt er wel heel erg vanaf. Wanneer ik me daar wel aan stoor, is als mensen een screenshot delen van een DM of iets dergelijks.
Oh, ja.
Maar dan wel net eventjes de namen en de fotootjes wegkrassen.
Ja.
En het dan delen. Dan vind ik het dus inderdaad heel erg een kijk mij eens.
Ja.
En dan denk ik ook, heb je wel gevraagd of dit oké is dat je dit zo publiceert? Waarom vermeld je daar eigenlijk niet bij wie dit is?
Ja.
Dus ik krijg daar vooral heel veel twijfels bij. En zo heb ik ook echt wel mensen gehad waarvan ik eerst dacht, misschien ga ik jou eens inhuren of neem ik een dienst bij je af, whatever.
Ja.
En dat ik dan dit soort dingen zag en ook dacht, ik vind je het niet meer zo heel betrouwbaar. Laat maar zitten, ik zoek wel iemand anders.
Oh, wat zonde. Hè? En als het zeg maar een quote is die in een leuke visual staat, met de naam erbij van geschreven door, dan is hij misschien beter dan.
Ja, dat is wat mij betreft wel beter.
Ja,
dan krijg ik als jurist nog beroepsdeformatie met, goh, mocht dit wel en auteur
dat je dat wel vraagt.
Dat soort dingen. Ja. Maar inhoudelijk met, hoe betrouwbaar is nou die dienst of die dienstverlener of die onderneming?
Ja.
Dan vind ik dat inderdaad wel prima. Dan vind ik. Ik waardeer het dan denk ik meer dat iemand nog de moeite heeft gedaan om het nog mooi vorm te geven.
Ja.
Dan het een soort van nep authentiek. Ja.
Ja. Ja.
Dan denk ik, nou probeer je authentiek te zijn om het authentiek zijn.
Ja.
Dat voelt voor mij juist dan weer heel nep.
Ja, ja precies. Ik haak zo nog even in op of het mag en of dat je dat even vraagt ook aan iemand. Wat ik even na social media wel mijn klanten ook altijd aanraad, is zet referenties van vergelijkbare klanten, vergelijkbare projecten of wat je ook doet. Zet die ook in je offerte. Een paar, stuk of drie of zo, met naam en toenaam. Ook weer vanuit dezelfde gedachte, dat is herkenning voor de lezer. Die zet je natuurlijk niet vooraan, maar ergens in je offerte komen ze naar boven. Om dus ook te laten zien van, kijk, dit vinden anderen ter info, hè, is het dan in die zin. En dat voelt voor sommige mensen nog wel een beetje ongemakkelijk soms.
Snap ik.
Ja, snap ik ook. En toch merk je wel dat het effect heeft. Omdat ze zeggen, maar ik zag dat je ook contact had. Of dat je ook een keer hebt samengewerkt met.
Ja.
Daarbij, en daarom vond ik het wel interessant dat je het net zei. Hamer ik er ook, zou ik bijna willen zeggen, altijd op van, maar vraag wel aan jouw klant. Mag ik hem op mijn website zetten? Vind je het goed als ik iets over social media zet? Kan hij ook terugkomen in offertes? Mag ik je bedrijfsnaam noemen in gesprekken met andere klanten die ik heb? Of, maar dat is dan echt een stap verder, vind je het oké als iemand ook contact met jou opneemt? Maar dat zul je per keer misschien vragen.
Ja.
Ik vind dat een soort logisch iets. Dat je aan je klant vraagt, referentie en hoe mag ik hem gebruiken? Hè? Of vind je het goed?
Was het maar zo'n feestje dat iedereen dat logisch zou vinden?
Ja, merk je dat het niet zo is?
Ja, in die zin zijn we denk ik heel erg, hangt dat er misschien een beetje van af hoe je opgevoed bent of wat je normale waarden en normen, omgangsvormen zijn of zo.
Ja.
Want er zijn er juist heel veel mensen die gewoon vinden dat ze alles juist maar gewoon zo moeten kunnen publiceren. En maar iemand heeft dit toch gezegd en moet dus maar kunnen. Misschien komt dat ook wel omdat ik bijvoorbeeld jurist ben. Dat ik me wel voor kan stellen dat mensen wel heel blij zijn met wat ik voor ze gedaan heb. Maar dat ze ook wel zeggen, ik hoef niet zo nodig zo aan de wereld te vertellen dat ik een jurist heb ingeschakeld ergens voor.
Klopt.
En dan snap ik dat je recensie of je referentie niet zo specifiek wil maken dat het echt nog herleidbaar is naar wat het probleem was.
Nee.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je sowieso zegt van, dat hoeft voor mij niet zo nodig en ik hoef niet jouw ambassadeur te worden.
Nee.
Het gaat me gewoon net een stap te ver.
Ja.
Dat snap ik wel.
Dat ligt waarschijnlijk ook aan je product of je dienstverlening. Ja, bij sommige dingen maakt het minder uit, maar met een juridisch probleem, dat wil je niet dat iedereen dat weet.
Precies.
Maar dan kom je ook uit op het punt van geloofwaardigheid, vind ik tenminste dat het ook is. Zie je ook wie de referentie heeft gegeven? Nou, is dat vaak wel met referenties op websites makkelijker? Want iemand geeft zoveel sterren en daar staat een naam bij. Hoewel die naam ook niet altijd natuurlijk klopt. Of tenminste klopt, dan staat er gewoon Tim E. uit B.
Ja.
Ik noem maar eventjes wat. Ja. Hè? Dus ik vind het altijd heel sterk als er gewoon een naam... P. Peter de Groot van bedrijf X en is commercieel directeur of zoiets. Ja. Dus dat dat echt uitgeschreven is, dan geloof ik het. Maar dat ben ik.
Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als daar dan nog een linkje bij komt te staan of zo. Zodat je nog even kunt checken. Oh, nou, klopt dat? Ja. Nee, ja, tuurlijk. Als je gewoon echt weet bij wie het vandaan komt en je dat kunt checken. Tenminste, dat zou voor mij heel fijn zijn.
Ja.
Dan is dat wel een stuk geloofwaardiger en waardevoller dan als het gewoon alleen maar een voor- en een achternaam is.
Ja, ja, of misschien wel niks. Nou werk ik ook redelijk veel voor advocaten. Mm-hmm. Dat is soms lastiger. Enerzijds door het probleem wat jij net schetst, van niet iedereen wil vertellen wat voor juridische kwesties die heeft gehad. Anderzijds zit je natuurlijk dan ook nog met een bepaalde privacy. Nou, daar weet jij ook alles van. Dat het misschien niet altijd kan of mag. En dan vind ik wel, maar zorg wel dat je de referentie hebt en kijk hoe je hem in ieder geval op een geloofwaardige manier kunt inzetten. Ja. En bij die beroepen snappen andere mensen ook nog wel dat je niet altijd met naam en toenaam iets kan of wil zeggen.
Volgens mij dat heet dat advocaatscore of zo, waar best een hoop advocatenkantoren gebruik van maken. Ja. Dan zie je alleen dus ook heel veel advocatenkantoren die gewoon een 9 of hoger scoren.
Okay, yeah.
Maar dat komt dus omdat ze eigenlijk alleen maar vragen met hoe was het contact?
Ja.
Was dat prettig? Werd je snel geholpen? Ja. Dat soort zaken.
Basics.
En het gaat eigenlijk niet meer over de inhoud.
Nee.
Maar dat moet je wel weten. Dat welke vragen er nou eigenlijk gesteld worden. Om dat dus op waarde te kunnen schatten.
Ja.
Maar het schijnt dat heel veel advocaten er wel heel blij mee zijn. Dat ze
een 9
dat bordje ook krijgen. Ja. En die 9 erop.
Ja. Dat is natuurlijk ook zeker zo. En dan is het ook wel aardig. Ik vraag aan mijn klanten meestal van, goh, wil je een briefje schrijven? Of zoiets dergelijks. Dat doen websites door je een mail te sturen. Soms tot vervelens toe, maar dat is een andere podcast.
Precies.
Maar er zijn ook wel eens bedrijven, dan lees je referenties zonder naam en denk, maar heb je dit nu zelf bedacht? Of heeft iemand, heb je iemand ervoor betaald zonder dat ik het weet? Dat zijn de nep-reviews. Overigens kun je die denk ik ook wel in negatieve zin krijgen. Als iemand jou
zeker
niet mag, dan, ik heb het ook wel eens een keer gehoord van een auteur. Daar was iemand, een zakenrelatie, die zo'n hekel had aan de persoon in kwestie, aan de auteur. Dus die heeft overal slechte reviews op dat boek gegeven. Dat is natuurlijk, dat zegt iets over je als persoon en hoe volwassen je bent.
Ja, absoluut.
Maar goed, je zal het maar hebben dat er nep-reviews zijn. Ja. Dat kan dus enerzijds kunnen het fantastisch mooie verhalen zijn, maar ook dus die negatieve.
Ja.
En dan?
Ja.
Wat moet je dan?
Dat is natuurlijk altijd een hele lastige. Zeker als ze op Google worden achtergelaten.
Ja.
In theorie zou je gewoon kunnen zeggen, op het moment dat je aan kunt tonen dat die review niet klopt, dan moet Google dat weghalen.
Ja. Maar dat
is niet zo heel eenvoudig. Google werkt daar niet zo heel makkelijk aan mee.
Nee, dus snap ik.
Daar moet je echt al min of meer een juridische procedure voor starten. Of in elk geval een jurist erop zetten die echt een brief gaat schrijven.
Ja.
Om daar wat aan te doen. En dat werkt niet gewoon via de systemen van Google zelf. En dat maakt heel lastig. Ik heb ook, ik denk dat ze allebei een 1-sterren review zijn. 1 keer van een jongen die wilde dat we zijn huiswerk gingen maken voor zijn hbo-opleiding. En ik zei, sorry, maar het spijt me zeer, maar daar begin ik niet aan. Je mag me best wat vragen stellen en dan wil ik daarop antwoorden. Maar ik ga niet alles voor je invullen en uitzoeken.
Nee.
Nou, dat vond ze niet zo leuk. Dus toen kreeg ik een 1-sterren review. En we hadden bij een webwinkel iets besteld voor op kantoor. En dat werd allemaal maar niet geleverd. En allemaal gedoe en smoesjes en onbereikbaar.
Hmm.
Nou, het duurde allemaal zoveel weken dat ik daar op een gegeven moment echt wel klaar mee was. En dat ik hen dus ook een lage, slechte review heb gegeven.
Ja.
En die besloten toen maar andersom over mijn bedrijf.
Toch?
Terwijl ze dus verder met mijn bedrijf niks van doen hadden.
Rancune.
Om daar dus inderdaad ook. Ik heb de moeite niet genomen om dat weg te halen bij Google. Omdat ik er dan ook wel een beetje op vertrouw dat mensen de inhoud lezen en dat voldoende op waarde kunnen schatten. En de mensen die zich door die 2 reviews zouden laten weerhouden.
Ja.
Ja, dat zijn dan ook mijn klanten niet.
Nee, precies. Dat is ook wel waar. En je merkt vaak wel wat er staat, dat je denkt van, dit wijkt zo af van de andere referenties of zoiets dergelijks. Dat is ook wel weer aardig dan om nog eens op in te zoomen. Want kijk, blije klanten gunnen jou dat je succesvoller wordt. Hè,
mm-hmm.
Of dat je succesvol blijft. Dus die geven, als het goed is, ook graag een review.
Ja.
Durf jij ook aan klanten van weet van, het schuurde misschien een beetje, of vind jij of durf jij dan ook een review te vragen?
Dat vind ik altijd wel lastiger.
Ja.
Ja.
Ja. Wat dat snap ik, hè? Ja, dus ik zou dat ook lastig vinden.
Het is natuurlijk ook een beetje, over het algemeen heb je dan ofwel de feedback al ontvangen.
Ja, als het goed is wel.
En heb je dat geprobeerd op te lossen. Maar ja, word ik er dan heel blij van om dat nog een keertje te horen. Terwijl ik donders goed weet wat ik niet goed heb gedaan en waar dat beter zou kunnen. Misschien toch niet helemaal.
Nee.
Ja.
Nee.
Aan de andere kant, dat begrijp ik altijd, maar daar kun jij waarschijnlijk meer over vertellen. Dat het wel een stuk geloofwaardiger is als je niet alleen maar, zeg maar, 5-sterren reviews en niet alleen maar extreem lovende reviews en referenties en zo krijgt. En dat dat een beetje gebalanceerd moet zijn.
Ja, nou, en ik denk dat dat makkelijker is als je dus werkt met een soort sterrensysteem.
Mm-hmm.
Of een puntensysteem, hè, van wij scoren gemiddeld een 8 of een 9 of zoiets dergelijks. Want dan zie je ook automatisch de eentjes of de viertjes of de, nou ja, de lagere cijfers. Dat maakt het voor mij dan weer wel geloofwaardig ook. Als, je, mm-hmm. als die hier tussen staan, overigens niet altijd, want je hebt ook gewoon bedrijven of producten die altijd heel hoog scoren. Dat is alleen maar heel fijn. Ik vind als je kijkt naar uitgeschreven reviews op een website, dan is het wel lastiger om er ook reviews tussen te zetten van wat gaat er niet goed.
Ja.
Of het moet zoiets zijn van, nou, in het begin was het een beetje stroef, maar en dan dat daarna dus de oplossing komt. Dat zou kunnen. Maar dat is wel lastiger, denk ik, voor bedrijven om te doen.
Ja.
Ik vind overigens wel dat je dan altijd natuurlijk wel aan iedereen moet vragen. En wat vond je? Maar dat is de normale evaluatie die je hebt met klanten. Maar dat staat even los van de reviews op zich. Los daarvan, als iemand een negatievere review geeft, en zeker ook als die zichtbaar is, ik vind dat je altijd moet reageren.
Ja.
Al is het maar wat jammer dat je dit zo hebt ervaren. Of dus meer in die zin. En niet zo van, nou, daar herkennen we ons niet in. Dat is natuurlijk alleen maar olie op het vuur gooien. Ja. Maar altijd reageren. Want dat zien natuurlijk al die andere mensen ook. Ja. En als jij alleen maar duimpjes en bedankjes geeft op alle leuke berichten en de negatieve berichten negeert, dat zegt wel iets over hoe je er dan in zit. En misschien wel over de wijze waarop je naar je klanten kijkt.
Andersom wat mij betreft trouwens ook, hoor. Dat je niet alleen maar reageert op de negatieve reviews. Maar ook wel even laat merken dat je zo'n positieve review waardeert. Omdat anders een klant denkt, ja, dan ben ik misschien blij voor je, heb ik wat voor je gedaan. Maar kennelijk ben jij dan weer niet blij met dat ik weer wat teruggedaan heb. Hè?
Ja, precies. Ja.
Eigenlijk wordt mijn klandizie hier niet voldoende gewaardeerd.
Ik geef jou nog een keer een compliment. Ja, precies. Dat gevoel een beetje. Ja, dus reageer altijd.
Ja,
in ieder geval. Ja, vind ik ook. Ja, vind ik absoluut waard. Zijn er ook nog andere, zeg maar, missers of misschien dan juridische missers die je kunt krijgen met referenties en reviews?
Nou ja, dat zit hem natuurlijk bijvoorbeeld in rangschikking. Laat je eerst de positieve zien en daarna de negatieve. Ja. Mag wel, maar dan moet je dat er eigenlijk even bij vermelden. Of natuurlijk dat je niet alleen maar ervoor zorgt dat je, als je eigenlijk al weet dat je een negatieve review gaat krijgen, er niet meer om vraagt. Maar dat als je hem toch krijgt, zeker als het inderdaad met zo'n sterrensysteem is, of geautomatiseerd dat je erom vraagt en je krijgt die negatieve review, dat je die dan alsnog niet publiceert. Of dat je die weer weghaalt of iets dergelijks. In theorie mag dat wel. Maar dan moet je er dus wel bij zeggen, nou, we laten hier alleen maar de positieve reviews zien. Of iets van gelijke strekking.
Ja, ja.
Dus eigenlijk is, gaat alles bij reviews, referenties, recensies, whatever. Je zou bijna kunnen zeggen, bijna alles mag. Als je er maar context bij geeft en daar eerlijk over bent.
Ja.
Dus als je gewoon zegt, ja, we laten eigenlijk alles zien, prima. Als je zegt, ja, we pikken alleen de beste eruit, dan is dat ook goed, maar dan moet je dat er gewoon bij zeggen. Geven mensen korting of ze krijgen iets gratis voor een recensie, ook goed als je dat er ook maar bij vermeldt. En dat zou je misschien zelfs wel zo kunnen zeggen, oh, laat je ook hier een review achter, dan krijg je van ons €10 korting bij je volgende bestelling.
Of
en dan is ook meteen al duidelijk dat je dat ook voor al die andere reviews geldt.
Dat zie je wel vaak bij webshops inderdaad. Krijg korting op je volgende bestelling als je ons een review geeft.
Ja, mij valt juist op dat ze dat vooraf er niet. Dus als ik nu ergens iets wil kopen en ik check dan
dan
reviews,
zie je het niet.
Dan staat het er niet bij.
Maar na je bestelling
dat vooral,
wel.
Exact.
Ja, eigenlijk moet dat dus eerder.
Nou ja, of op een andere manier erbij vermeld worden. Hè? Ja. Het kan zijn dat mensen een korting hebben gekregen toen ze deze review plaatsten. Of iets dergelijks.
En degene die dat zien, die geen korting hebben gekregen, die gaan natuurlijk meteen denken van, hey, maar en ik dan?
Ja, nou
dat kan, dat is het risico.
Natuurlijk, daar zit ook een negatief effect aan. Er zullen vanuit marketing oogpunt heel veel redenen zijn waarom je dat niet zou willen doen.
Nee.
Alleen, ja, dan zitten we eigenlijk, waar we het in die andere podcast al over gehad hebben, dan zit je aan de kant van de misleiding. En dan is het geen, niet meer alleen maar het verleiden wat wel mag.
Ja. Ja, precies. Dus aan de ene kant ben je eerlijk uiteraard tegen je klant door te vertellen, ik wil graag de review en die gebruik ik daar en daar en daar en daar.
Ja.
En je bent, tenminste naar de klanten die de review geven, je bent aan de andere kant naar je potentiële klanten en de klanten die de reviews lezen, duidelijk en eerlijk in, hè, we hebben wel of niet iets gegeven, of het zijn alleen maar de goede verhalen, of hè, voor de slechte verhalen, bel ons.
Precies. Zo. Nou, en ik denk ook dat je echt wel duidelijk moet zijn naar je klanten toe waar je de reviews gebruikt.
Ja,
want er zijn best een hoop bedrijven die reviews vragen op Google.
Ja.
En vervolgens daar weer wat uitpikken om dat ofwel op social media te publiceren of alsnog op een eigen website. Maar het kan natuurlijk zijn dat er klanten zijn die zeggen, ja, ik vind het prima als mijn review op Google staat, want dan staat het in het grote geheel tussen al het andere.
Maar niet helemaal
in de picture. Ik zou het niet zo tof vinden om in de picture te staan. Of dat die van mij eruit gepikt wordt, waardoor het een vertekend beeld geeft.
Ja.
Van wie jullie eigenlijk zijn en wat jullie allemaal bieden.
Ja.
Want de klant kan daar natuurlijk ook op aangesproken worden. Van, ja, maar jij was er toch allemaal zo daar iets over. Dat je fantastisch vond en dat je daar wat over geschreven hebt. Ja, en dat je dan zelf zou moeten zeggen, ja, maar als je op Google kijkt, is niet iedereen daar tevreden over. Dus hou daar wel rekening mee.
Ja.
Ja, dat zou je als klant natuurlijk niet moeten hoeven zeggen over een bedrijf.
Nee, exact. Ik nog een laatste vraag aan je over reviews. Want we hebben het nu over de sterren en de geschreven reviews, tekstreferenties.
Ja.
Wat vind je van filmpjes als review? Dus de klant die zegt, nou, ik heb zaken gedaan met kantoor X en dit heeft het me opgeleverd. Vind je dat van een meerwaarde of net zo belangrijk als
nou, het maakt het natuurlijk wel persoonlijker.
Ja.
Je kunt denk ik beter checken wie het is.
Ja.
Het enige nadeel daarvan vind ik dat het mensen zich dan denk ik nog meer het idee hebben dat ze positief moeten zijn.
Ja, iemand die niet blij is zal dat niet doen.
Ja, die werkt er of niet aan mee.
Nee.
Ik ben ook wel eens gevraagd voor zo'n video review. En ik was niet 100% positief, dus die werd gewoon niet gebruikt.
Oh, lekker. Doe jij moeite?
Dat, je denkt, nou ja, laat dan maar zitten. En het lastige is natuurlijk wel een beetje dat je dat niet overal kan. Hè? Als het iets is waar je echt continu zo contact hebt met je klanten, dan zou dat kunnen. Dus ik denk dat er wel het gevaar in zit dat de reviews eigenlijk te snel gevraagd worden. Dat is ook een beetje een tactiek. Zo van, nou, we vragen alvast om een beoordeling, terwijl we eigenlijk nog bezig zijn met de dienstverlening.
Ja.
Of terwijl iemand het product pas net heeft. En dan is de kans veel groter dat je dus een positieve beoordeling krijgt.
Dan is dat goede gevoel er nog.
Ja. Ja. Dus ik snap wel waarom dat gedaan wordt. Dat is ook niet iets dat verboden is of waar verder regels aan verbonden zijn. Dus het mag ook allemaal gewoon. Heel ethisch vind ik het eigenlijk alleen niet. Omdat mensen pas aan het eind van de dienstverlening, of als een product pas een tijdje gebruikt hebben, echt weten wat ze daar nou van vinden.
Je kan beter een maandje of twee wachten.
Ja, alleen dan is het natuurlijk veel lastiger om dat contact weer te krijgen. Ja. Om iemand mee te laten werken. Of om ergens naartoe te gaan om die video te kunnen maken.
Ja, precies. Ja, dat geldt altijd. Ja. Je hebt toch het goede gevoel na de aanschaf is er. Maar hoe is het na een paar maanden? Ja, dat klopt.
Ja, maar ook sowieso dat vaak, zeker als het tijdens de dienstverlening is, want je zegt, ja, dan zien we elkaar, dus laten we dan nu even die video opnemen. Dat gebeurt natuurlijk wel snel. Iemand die op een later moment zegt, oh, mogen we iemand langs sturen om die video te maken? Maar, dat kost weer tijd. Wil je misschien weer niet aan meewerken?
Ja, ik denk dan vanuit mijn human-to-human relatie met de klant gedachte, maar dan heb je weer een contactmoment na een tijdje, wat ook weer leuk en waardevol is. Even los van of het een filmpje is of gewoon een referentie.
Moet niet iemand daar dan nog iets voor terugkrijgen? Is het dan niet te veel dat de klant iets moet doen voor het bedrijf?
Dat ben ik met je eens. Het is eigenlijk sowieso, vind ik, dat je regelmatig even weer iets van je moet laten horen, ook als er geen lopende opdrachten of aanschaffen zijn. Maar ik zou dan de gemakzucht even zo zeggen, van ik zie je nu toch, dus kunnen we dan niet meteen. Dan zou ik altijd zeggen, joh, doe dat nou na een tijdje. Want dan heb je weer even een moment om te vragen, hoe is het nu? En oh, by the way, zou je ook willen meewerken aan een referentie?
Ja, precies.
Ja, dus,
dat is denk ik wel, dat maakt denk ik wel uit wat voor soort bedrijf je hebt en wat voor klantrelatie je hebt.
Ja,
als je
zeker.
Dus altijd wat grotere opdrachtgevers hebt, is dat denk ik wel weer makkelijker.
Ja, als je
dan
consumenten werkt.
Kleinere. Ja, hè, ik heb bijvoorbeeld mijn adviesgesprekken, die noem ik mijn oploskoffies. In principe reserveer ik daar maar een uur voor. En natuurlijk heb ik ook wel terugkerende klanten, maar ik heb er ook een hoop die gewoon dat maar één keer boeken en daarna is het klaar.
Ja.
Dan zou ik dat best vrij intensief contact vinden om dat op die manier nog te doen. Wat ik nu wel doe, is een cadeautje opsturen en vragen om een geschreven ja. recensie. Oh, en dan zijn er leuk. Zeker een aantal die dat, ja. die dat ook doen. Lang niet dat allemaal hoor. Maar dan heb je net weer even dat contactmoment. Kun je net weer even vragen hoe het gaat.
Ja, precies. Jawel, die gradatie zit er denk ik altijd. Met de ene klant hou je meer of minder contact dan de andere. Dat is ook zo. Ja. Wat is er veel moois te bereiken met reviews en referenties? Absoluut. Dank je wel weer voor al jouw waardevolle tips en juridische inzichten.
Alsjeblieft.
En eye-openers in die zin. Dus ik denk dat onze luisteraars daar weer goed mee vooruit kunnen. Dank je wel, Charlotte.
Alsjeblieft.
Dan was dit de klantenpodcast over reviews en referenties. Wat je ermee kunt en blije klanten. Wat de meerwaarde is van hun commerciële meerwaarde is van hun referentie. Wil je meer afleveringen luisteren? Kijk dan op www.bnr.nl/deklantenpodcast. Heb je een vraag of wil je reageren? Kijk dan naar de mogelijkheden die in de show notes vermeld staan.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.